Goedemorgen. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Voets voorgaat. De schriftlezing is uit Handelingen 9. De kerkdiensten vanavond om 6:30 hoopt proponent J.A. de Kruif uit Oud Alblas voor te gaan. De Evolente zondag 22 augustus in de ochtenddienst om 9:30 op dominee Van der Wind voor te gaan. En in de avonddienst om 6:30 op dominee Voets voor te gaan. De voorbeden. Op donderdag 12 augustus jongstleden overleed op de leeftijd van 84 jaar Jacob Willem Zinken, gewoond hebbende aan Peperstraat 62. Er is gelegenheid tot condoleren op de Evolente maandag 16 augustus van 7 tot 8 uur in kerkelijk centrum Eben Haezer. De rouwdienst wordt gehouden op dinsdag 17 augustus om 13:30 hier in de kerk. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats te Bruchem omstreeks 3 uur. De rouwdienst is ook te volgen via de website van de gemeente. We bevelen mevrouw Zinken en haar gezin in uw voorbeden aan. In verband met zijn overlijden zingen we een rouwpsalm. Jannie Sternberg zal dinsdag het ziekenhuis te Goes verlaten om in het Zonnelied de Ammerzode te revalideren. Mevrouw M. Mulder van Ballengooien, Groenestraat 15, is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis vanwege een herseninfarct. Ze is gisteren weer thuisgekomen. We denken ook aan de zieken in de thuissituatie. Mededelingen. Vakantie Bijbelweek. Er zijn nog veel vrijwilligers nodig om de vakantie Bijbelweek door te kunnen laten gaan. Er zijn nog mensen nodig voor de kindermiddagen, de survival, maar ook voor het opbouwen en afbreken van het terrein en het bewaken van het terrein in de nacht. Hebt u of heb jij tijd en enthousiasme om mee te helpen? Meld je dan aan via de website. Extra hulp is ontzettend nodig. De collecten. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. U mag uw gave digitaal geven. En voor de aanwezigen in de kerk is de collecte bij de uitgang. We bevelen de collecten hartelijk bij u aan. De voorzang is Psalm 75 vers 1. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In verband met het overlijden van Jacob Willem Sinken gaan we zingen van Psalm 89 en daarvan vers 19. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. 19e vers van Psalm 89. Gemeente, nadat we geluisterd hebben naar de eis en de belofte van de heilige wet van God, gaan we zingen van Psalm 119. Daarvan vers 2. Gij, grote God, die ons bevelen geeft, gij eist dat we op uw woord gestadig alsmaar leven. En dat we ons hart aan uw wil verkleeft, gedurig op uw wegen zetten. Mooi, hè? Je hart gekleefd als lijm aan de woorden van God. Tweede vers van Psalm 119 naar de wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Gemeente, laten we hier in de kerk en thuis met elkaar gaan bidden om een zegen over deze dienst van het woord. Laten we bidden. Grote God, dat bent u. Groot, heilig, verheven. De aarde is voor u een voetbank, voor uw voeten. De aarde, de wereld, deze planeet. Hoe groot bent u? Hoe klein en kwetsbaar zijn wij? En dat u, grote God, zich bemoeit met ons mensen. Terwijl u ons helemaal niet nodig hebt. Daar worden we stil van. Dat u aandacht aan ons besteedt. Ons opzoekt met genade. Ons opzoekt met uw wil. Dank u wel, Heere God, dat we in de wet, in de Bijbel, ontdekken wie u bent. Wat u graag ziet dat wij doen. U eren, u liefhebben. Zuinig zijn op elkaar, op de naam van de ander, het bezit van de ander. Het leven van een ander. Dank Heere dat we niet hoeven te raden wat u belangrijk vindt. In de wet hebben we het gehoord. Heilige Geest, wilt u ervoor zorgen dat die wet, dat die niet alleen in ons oor voorbij komt, maar dat die ook kleeft. In ons innerlijk. Want uw wet is goed. Ook al zijn wij mensen die de plank misslaan, de wet overtreden, ons niet houden aan uw wil. Uw wet is goed, wij niet. Wij zijn niet goed. En u zoekt ons op om ons te maken tot nieuwe mensen. Daarom spreekt u. Daarom laat u preken. Daarom lezen we de Bijbel. Daarom vragen we om de Geest. Om ons te maken tot mensen naar uw wil. Wilt u ons daarom ook in oefenen vanmorgen hier in de kerk? We hebben de Bijbel bij ons. En we lezen hem in onze eigen taal. En Heilige Geest, wilt u ervoor zorgen dat die woorden bij ons binnenkomen? En dat die ons leven vernieuwen. Naar uw beeld, Heer Jezus. We verdienen dat niet. Het is genade dat u spreekt. Het is genade dat we hier zijn mogen. Heere, geef ons een gezegende dienst hier in de kerk en thuis met ons verbonden. Wees met het licht en de leiding van uw Geest bij ons. U kent ieder van ons. We zitten hier als verschillende mensen, als kind, als jongeren, als ouderen. De een met vragen, de ander met vreugde, de derde met verdriet. Eén onzer is ons ontvallen. Wat kan er in een week veel gebeuren? Vorige week de kerkdienst nog beleefd. En een week later wordt je naam genoemd. Zo kwetsbaar zijn wij. Allemaal. Jong en oud. Heren, we bidden voor mevrouw Sinken en haar gezin. Zo plotseling geconfronteerd met intens verdriet. Haar geliefde man, hun zorgzame vader, uit het leven echt weggerukt. Heere God, wat gaf u Jaap Sinken in de avond van zijn leven veel kracht? Om de zorg voor zijn vrouw met nauwkeurigheid en met grote liefde en inzet vorm te geven. U hebt het hen gegeven dat ze 58 huwelijksjaren samen mochten delen. We danken u voor het goede dat hen samenbond, dat u hen gaf, dat u hen als gezin schonk. Heer, het is allemaal zo als een droom. Onwezenlijk, die lege stoel onvoorstelbaar. We zoeken naar woorden. Wilt u met uw woord? Wilt u met uw geest? Mevrouw Sinken, de kinderen, de kleinkinderen vertroosten. Ook kracht geven op weg naar dinsdag. Ook de tijd erna. Als de werkelijkheid van het er niet meer zijn van Jaap Sinken doordringt. Wees u dan de ervaarbare aanwezige die het waar maakt een God der weduwe te zijn en een vader te zijn voor kinderen die geen vader meer hebben. Gedenk hen en wees met allen bij wie dit overlijdensbericht weer de schrijnende pijn van geleden verliezen geeft. Heere, neem ons in uw troostende hoede en spreek tot ons, opdat wij ons verblijden en ons vertroost weten in u. We bidden het u, om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik nodig u uit met mij het boek Handelingen te openen. We zetten de lezing van hoofdstuk 9 met elkaar voort. We stonden stil bij de bekering van Saulus. Ook de ontmoeting met Ananias. En nu het vervolg in Handelingen 9. We lezen met elkaar vanaf vers 20. En meteen predikte Saulus Christus in de synagogen dat hij de Zoon van God is. En alle die het hoorden waren buiten zichzelf en ze zeiden, is dit niet degene die in Jeruzalem hen die deze naam aanriepen uitroeide? En die daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de overpriesters te brengen? Maar Saulus werd meer en meer gesterkt. En hij bracht de Joden die in Damascus woonden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is. En toen er veel dagen verlopen waren, beraadslaagden de Joden om hem te doden. Maar hun samenzwering werd aan Saulus bekend. En ze bewaakten de poorten zowel overdag als 's nachts om hem te kunnen doden. Maar de discipelen namen hem 's nachts mee en lieten hem door een opening in de muur neer. Door hem in een mand te laten zakken. Toen Saulus nu in Jeruzalem gekomen was, probeerde hij zich bij de discipelen aan te sluiten. Maar zij waren alle bevreesd voor hem, want ze geloofden niet dat hij een discipel was. Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede, bracht hem naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heere gezien had, dat hij tot hem gesproken had en hoe hij in Damascus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. En hij ging in Jeruzalem met hen in en uit. En hij sprak vrijmoedig in de naam van de Heer Jezus. Ook sprak en redetwistte hij met de Grieks sprekende. Maar die probeerden hem te doden. Maar toen de broeders dit te weten kwamen, brachten ze hem naar Caesarea en stuurden hem vandaar weg naar Tarsus. Tot zover de schriftlezing. Ik denk dat we heel veel kunnen leren, gemeente, van de opstelling van Barnabas richting Saulus. Die heeft geen reserve richting die nieuweling, maar open armen. Daarmee ontvangt hij Saulus en introduceert hij hem in de gemeente. Ik dacht, gemeente, op grond daarvan dat het goed was om met elkaar te gaan zingen van Psalm 133, waar het gaat over de broederlijke, zusterlijke liefde in de gemeente. Psalm 133, daarvan zingen we de versen 1 en 3. Nee, ik vergis me, dat zingen we na de preek. 37, 23. Psalm 37, vers 3 en vers 20. gemeente, vanuit vers 27a kijken we naar de omgeving van de tekst. Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede. Ik schreef als thema boven de preekgemeente, je zou kunnen zeggen, jongens en meisjes, waar gaat het nou vanmorgen om? Wat moet je sowieso onthouden? Dan noem ik een bijbeltekst. Een bijbeltekst van Paulus die hij later heeft opgeschreven. Aanvaard elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft. Dat is eigenlijk de boodschap van vanochtend. Aanvaard elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft. Gemeente, ik wil met u, met jou vanmorgen een vraag delen. Het gaat over een man die binnenkort vrijkomt uit de gevangenis in Vught. Daar zit hij niet voor niks. Hij vermoordde zijn vrouw en twee kinderen. En de rechter veroordeelde hem tot 25 jaar gevangenisstraf. Er is me gezegd, gemeente, dat deze man, nadat hij 20 jaar had vastgezeten, dat er iets bijzonders in zijn leven is gebeurd. Hij ging elke zondag naar de kerkdienst, vooral om zijn maten te zien. Hij had wel zijn oren open. Voor zijn fatsoen luisterde hij naar het betoog van de voorganger. En het is gebeurd dat hij geraakt werd door de Bijbelse boodschap. Het evangelie laat hem niet meer los. Er zijn gesprekken op gang gekomen met mensen van de reclassering, de gevangenispredikant. En de man heeft gezegd dat hij tot bekering is gekomen. En dat hij gelooft in de Heer Jezus als de redder ook van zijn zonde. De laatste jaren doet hij mee met de Bijbeluurtjes in de gevangenis. En hij heeft beloofd dat hij een ander leven wil gaan leiden. En binnenkort komt hij vrij. En hij komt in Bruchem wonen. De gevangenispredikant heeft mij gevraagd of de hervormde gemeente van Bruchem deze man zou willen opvangen en een plekje in haar midden zou willen geven. Daar moeten we het eventjes met elkaar over hebben, wat we daarvan vinden. Voelen we daarvoor? Wat vind jij? Hoe we om moeten gaan met een moordenaar? Paulus zegt, aanvaard elkaar omdat Christus ons aanvaard heeft. Ik dacht, gemeente, zou Paulus, toen hij die woorden richting de gemeente van Rome opschreef, zou die toen niet terug hebben gedacht aan wat hem is overkomen in Jeruzalem? Ik bedoel aan dat voorval met Barnabas. Hoe Barnabas hem in vertrouwen ontving. Gemeente, we zeggen het wel eens tegen elkaar, hè? Eens gestolen is altijd een dief. Werkt dat vaak niet zo bij ons? Hoe is dat nou bij jou? Heb jij dat ook, dat je zegt van, nou ja, slechte dingen van mezelf, die wil ik eigenlijk zo snel mogelijk vergeten. Maar als het gaat over slechte dingen van een ander, ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik merk wel eens bij mezelf dat mijn geheugen wat dat betreft me niet snel in de steek laat. Maar misschien is het bij jou anders. Vergeten is bij ons niet een sterke kant, dacht ik. Dan kan je afvragen, Hoe kunnen wij nou als jongere ouderen hier in Bruchem, hoe kunnen we nou zover komen dat we zowel een ander kunnen vergeven, als dat we ook oefenen om proberen te vergeten? Heb jij een idee waar je dat zou kunnen leren? Ik denk dat we dan heel goed naar de Heer Jezus moeten kijken en luisteren. En dat we daarbij onszelf de vraag stellen, ja, en wie ben ik nou eigenlijk zelf? Wie ben ik nou eigenlijk in de heilige ogen van God? Ik vind van alles en nog wat van die en die, maar wat vindt God nou van mij? Wat zegt God, jongelui, als je je oren dicht houdt voor hem en je gaat je eigen gang en je laat God God in de wereld, wat zegt God dan van je? Dan zegt hij op een gegeven moment, als het zo blijft, wie ben jij eigenlijk? Ga weg. En jij weet denk ik ook wel wat de Heer tegen je zegt. Als je in de Heer Jezus gelooft als de redder van je zonde en je bij hem schuilt, dan weet je ook wat hij zegt, hè? Als je voor hem komt, dan zegt hij, wees welkom in het huis van de Vader. Gemeente, zomaar wat gedachten. Saulus die is in Jeruzalem terechtgekomen. En die stad die kent hij, want hij heeft er gestudeerd. Daar heeft hij ook God gediend. Het is ook de stad geweest, gemeente, waar Saulus radicaliseerde in zijn opvattingen. Het is ook de stad geweest, gemeente, waar hij zijn mouwen heeft opgestroopt om mensen die Jezus aanbaden en volgden, om die te vervolgen. Ik moest even aan jou denken. Stel je nou voor, hè, dat jij in de tijd van Saulus hebt geleefd. Probeer je dat eens in te denken. Je woont in Jeruzalem en op een gegeven dag staat Saulus met andere mensen voor de deur en ze slepen je vader het huis uit. Ze boeien hem, ze nemen hem mee, je weet niet waar naartoe, maar je hoort via via dat ene Saulus je vader op een enorme manier heeft mishandeld. Wat gebeurt er dan bij jou? Nou, angst. Angst voor Saulus, wat een engert. Maar ook boosheid. Saulus, die zouden ze moeten... Nou ja, vul maar in. Wat ze je vader aandeden, dat vergeet je niet, hè? Nou, Saulus die ging naar Damascus. Met zijn fanatisme zoekt hij volgelingen van Jezus op om ze gevangen te nemen, over te leveren, achter de tralies te krijgen. En gemeente, we hebben eerder ontdekt met elkaar dat op weg naar Saulus gebeurt er iets bijzonders. Daar heeft hij een ontmoeting met Jezus. En het is allemaal zo heftig dat hij 3 dagen niet eet, niet drinkt en hij kan zelfs 3 dagen niet kijken. Heftig allemaal. Het thema van de preek is: aanvaard elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft. Gemeente, kunt u zich voorstellen dat Ananias toch een beetje pijn in zijn buik kreeg toen hij de opdracht kreeg van de Heer Jezus om naar Saulus te gaan? Hij moet naar een man van wie hij weet dat hij bloed aan zijn handen heeft. Ik heb veel van deze man gehoord, zegt Ananias. Ananias moet omschakelen. En gemeente, ik denk dat we ons dat allemaal voor kunnen stellen. Maar niet alleen Ananias moet schakelen. Ook Saulus. Dat hebben we gelezen, gemeente, in Handelingen 9. Want nadat Ananias Saulus heeft ontmoet, hem de handen heeft opgelegd en de Heilige Geest op Saulus komt, kan Saulus niet meer zijn mond houden. Jezus uit Nazareth, dat is de beloofde Messias. Wat eerst een vloek was in de oren van Saulus, wordt nu een lied. Een vervolger is geworden tot een volgeling. Ananias moet schakelen, Saulus moet schakelen. Weet u wie er nog meer moet schakelen? In Damascus. U zegt, ja, natuurlijk de mensen die in de synagoge zitten. Ja, inderdaad. De Joden die moeten daar ook schakelen. We kunnen ons toch allemaal voorstellen, gemeente, dat ze zeggen, hoe hebben we het nou eigenlijk met die Saulus? Wat staat hij daar nou allemaal uit te kramen? Nog niet zo lang geleden zei hij puur andere dingen. Is die het nou of is die het niet? Vergissen we ons, is dit gewoon een dubbelganger? Nee. Dit is nou dezelfde Saulus, maar met een nieuw hart. Hé. Hey. Zijn hart, zijn hoofd zijn vol van Jezus. De liefde die Jezus hem gaf, de liefde van boven, zit in zijn hoofd, zit in zijn hart. Liefde, genade van Jezus. Er is ook eerbied en ontzag voor Jezus in Saulus hart. Later schrijft hij in zijn brieven dat het in de verkondiging moet draaien om Jezus Christus en die gekruisigd. Daarmee zijn we ook in uw midden begonnen, met die tekst van Paulus, op 27 juni. Christus en die gekruisigd, daar loopt zijn mond, daar loopt zijn hart van over. Ja, gemeente, je moet maar veel in Jezus zien, hè. Je moet je maar eens als mens in Bruchem verwonderen over Gods genade, dat hij je omziet naar een mens die dat totaal niet verdient. Gemeente, dan weet je toch wel wat je beleeft. Dat geeft toch bij jou ook verwondering, toch? Als je een draai in je leven naar God toe maakt, anders gezegd, je bekeert. Als we gehoorzamen, gemeente, op de uitnodiging van de Heere, geef mij je hart, volg mij. Als je op die woorden ingaat, als je op die woorden doorgaat, dan moet je erop rekenen dat niet iedereen in Bruchem je meer kan volgen. Mensen met wie jij altijd omging, die vragen zich af, wat mankeert hij? Je merkt bij jezelf dat de Bijbel belangrijker wordt. En waar Bijbelwoorden bij je naar binnen kruipen, dan is het hier zitten op zondag, dat is niet een verplichting wat nou eenmaal moet. Kerkgang is geen verplicht onderdeel van de zondag meer. Dat merk je wel. En je merkt dat Bijbelwoorden je meer zeggen. En je bent ook op zoek. Herkent u het? Wie ben ik? Wie ben ik voor God? Wie is God voor mij? Wat is nou eigenlijk echt belangrijk in je leven? Herkent u het dat de Bijbel je die vragen bij je naar binnen brengt? Wie ben ik? Wat doet er toe? Al die dingen, die merken ze aan je. Aan welke keuze je maakt op zondag. De keuze die je maakt op zaterdagavond. De keuze die je maakt door de week. Ja. De Joden in de synagoge die hoorden van Jezus. En ze merkten, gemeente, dat het bij Saulus niet een uit het hoofd geleerd lesje was. Maar dat hij het met zijn hart van binnenuit doorgaf. Gemeente, waar de Heere in ons leven werkt, met zijn woord en met zijn geest. Waar hij vernieuwing brengt met zijn genade. Moet je er maar op letten. Waar vernieuwing is in je leven, komt ook verwarring. Let maar op. Kijk maar bij Saulus. Dan is die man veranderd, helemaal omgekeerd, als een blad aan een boom. Ja, ja, dat is ook bekering, hè. In plaats van weglopen bij Jezus vandaan, naar Jezus toe lopen en achter Jezus aangaan. Dat is waartoe we geroepen worden. Vernieuwing brengt verwarring. Want gemeente, als wij naar God toe veranderen, moet je er niet op rekenen dat jouw omgeving met jou mee verandert. Herkennen we dat? Dat het wringt? Dat kan ongemakkelijk voelen? Het kan best zijn dat op je werk of 's avonds bij de sport, dat mensen wat onbegrijpend naar je kijken. Wat doe jij nou? Waar ben jij mee bezig? Het vuur van Gods genade maakt je hart warm. Maar tegelijkertijd, gemeente, je kan je zo... Ja, er komt kou uit de omgeving naar je toe. Saulus' vroegere vrienden van de synagoge, die nemen afstand van hem. Met de Heere God als centraal punt in je leven, gemeente, moet je erop rekenen dat je vrienden kwijtraakt. En dat vind je als jongere riskant. Vrienden kwijtraken, want hoe belangrijk zijn je maten niet als jongere? Wil ik dat wel, mijn vrienden kwijtraken? Nou, je raakt vrienden kwijt, maar je krijgt er andere vrienden voor terug. Je komt in een ander circuit terecht. En dan is best mogelijk dat bij je de vraag opkomt, moet ik nou de stekker trekken uit oude vriendschappen? Ik kan me heel goed voorstellen dat je dat afvraagt. Moet ik de stekker eruit trekken? Nou, misschien hoef je dat niet te doen. Maar je zal merken dat de keuze die jij maakt en de belangstelling die jij hebt, je zal merken dat de gemeenschappelijke interesse die veranderen. Je loopt niet meer voor hetzelfde warm. En gemeente, daarbij schrijven we niemand af. Maar je merkt wel dat er afstand groeit. Saulus merkt ook dat hij vrienden kwijtraakt, maar hij krijgt er andere vrienden voor terug. Gemeente, als je Handelingen 9 doorleest, dan lijkt het erop alsof heel veel dingen heel snel achter elkaar gebeuren. Ik bedoel de bekering van Saulus en zijn preken in de synagoge en het gaan naar Jeruzalem. En als je de brief van de Galaten ernaast legt en je probeert het verloop wat te reconstrueren, dan blijkt dat allemaal nog niet zo eenvoudig te zijn, gemeente, wanneer precies nou wat gebeurde. Want in Galaten 1 schrijft hij dat hij niet naar Jeruzalem is gereisd, maar vertrok naar Arabië. En toen weer terugkeerde naar Damascus. En het ligt voor de hand, gemeente, dat in die tijd dat hij in Damascus was, dat zijn geloof, zijn kennis van Christus is verdiept. En nu heeft een uitlegger geopperd, ik geef het maar door, die kwam met het idee om de terugkeer van Saulus uit Arabië in Damascus om dat te laten plaatsvinden tussen vers 21 en vers 22. Door die periode in Arabië verdiepte Paulus' geloofsleven zich. Saulus was voor zijn bekering natuurlijk ook al een geschoold theoloog. Doorkneed in de geschriften van het Oude Testament, maar die ging hij nu anders uitleggen. Sinds dat Christus in zijn leven kwam, is hij het Oude Testament vanuit het Nieuwe Testament gaan benaderen. En zag hij bij de profeten Christus terug. En uit de schrift van het Oude Testament verkondigt hij Jezus als de gekruisigde. We kunnen begrijpen, gemeente, dat dat verwarring gaf bij de Joden in Damascus en in Jeruzalem. Verwarring. Het is te begrijpen. Te begrijpen dat jouw maat, die tot voor kort net zo dacht als jij, als die verandert, dan ga je toch twijfelen, wie heeft het nou eigenlijk bij het rechte eind? En gemeente, die gesprekken met de Joden, die lopen zo hoog op, dat de Joden het besluit nemen, we moeten van Saulus af, linksom of rechtsom, we ruimen hem op. Kunnen we ons in Nederland niet voorstellen, hè? Dat je als kerkganger, als christen, als volgeling van Jezus, met de dood wordt bedreigd. Nou gemeente, ik las het juist gisteren nog in de krant van een Pakistaans christen echtpaar die in Pakistan vast heeft gezeten, nu vrij is gekomen, maar daar heel veel moeite en ellende heeft meegemaakt. In Pakistan gebeurt hetzelfde als wat Saulus meemaakte. Gemeente, er komt een vraag naar ons toe. Waar staat de Heer Jezus in uw en in jouw leven? Wat zeg je als er gevraagd wordt, is die nou jouw enige houvast in leven en in sterven? En? Stel dat jij, u, ik met de dood worden bedreigd vanwege onze geloofsovertuiging. Wat doen we dan? Ik vind het ook een lastig te beantwoorden vraag, gemeente, want zolang je relaxed in de kerkbank kan zitten en er niemand buiten staat te wachten om je te arresteren, kunnen we hier allerlei gedachten over hebben. Maar stel je het nou eens voor, hè? Stel je nou eens voor, krabbelen we dan terug? Zwakken we af? Nemen we afstand van God, Bijbel, Jezus? Een testcase. Saulus die gaat niet om. Hier gebeurt dus al, hè, wat de Heer Jezus tegen Ananias had gezegd. Zeg het maar tegen hem. Dat hij veel zal moeten lijden om mijn naam. Hier heb je het al. Jezus heeft geleden, gemeente, als meester, zou zijn leerling in Bruchem, zou dan bij ons christen zijn iets zijn waar we zonder kleerscheuren van afkomen. Uitkomen voor je geloof, gemeente, het zal voor ons niet ons leven kosten, maar het kan soms best spannend zijn. Als ze aan ons nou vragen, wat doe je nou eigenlijk zondags in die kerk? Waarom doe je dat? Waarom doet de Bijbel mee in je leven? Gemeente, als je iets geproefd hebt van de genade en de liefde van God, dan zeg je toch niet, nou ja, ik doe dit omdat dat nou eenmaal moet van de kerk. Gemeente, ons gedrag, dat is toch niet omdat het moet, maar dat het is vanwege liefde, vanwege Gods genade dat er in je leven kwam. Dat je zegt, ik maak deze keus vanwege de genade van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is de God van de Bijbel die me motiveert om te kiezen zoals ik kies. Gemeente, gelukkig staat Saulus in Damascus er niet alleen voor. Er zijn christenen. Hij raakt dus vrienden kwijt en hij krijgt vrienden erbij. En dan gaat hij richting Jeruzalem. En dat is niet vreemd, gemeente, want daar is de moedergemeente. En als ze Saulus ergens kennen, dan is het wel in Jeruzalem, hè? Mooi wat Saulus doet. Hij gaat terug naar de gemeente in Jeruzalem en daar sluit hij zich bij aan. Weet u welke les daar nou in zit? Saulus die zoekt aansluiting bij een bestaande gemeente. Wat leren we daarvan? Nou, als de Heere in je werkt, jongens en meisjes, en de Bijbel belangrijk voor je is, dan krijg je niet alleen de Heere lief, maar ook zijn gemeente. Echt geloof zoekt gemeenschap met God. Maar Bijbels geloof zoekt ook gemeenschap met elkaar. Hij zoekt aansluiting bij een bestaande gemeente. Weet u wat ik nou zo bijzonder vind, gemeente? Saulus is op een heel bijzondere manier tot bekering geworden. Tot bekering gekomen. Maar Saulus wordt niet een bijzonder mannetje. En Paulus wordt niet iemand die zegt, ik ben nou een charismatische leider en nou begin ik eens voor mezelf. Ga maar eigen gemeente beginnen. Ik ben zo bijzonder tot bekering gekomen. In al die andere gemeentes, ja, dat kan ik me niet vinden. Nee, ik begin voor mezelf. Hij zoekt aansluiting bij een bestaande gemeente. En nou zal jij in die gemeente hebben gezeten. Dat je zegt, oh, daar hebben we hem. Hij die 25 jaar geleden mijn vader arresteerde en molesteerde. Nou, wat gebeurt er in Jeruzalem? De Joden verwerpen hem. En de christenen vertrouwen hem niet. Nou, dan val je echt tussen wal en schip, hè? Ja, je zal ergens nieuwkomer zijn. Even terug naar jou. Je ziet een man binnenkomen die je vader heeft mishandeld. Dat jij wantrouwend bent, dat snap ik wel. En toch, gemeente? En toch is ons wantrouwen ook niet een twijfelen aan de macht van Christus, waar je in gelooft. Ga het eens na. Je wantrouwen. Deugt dat wel? Hier staat een voorbeeld van Jezus' macht voor je neus. Ja, maar je moet eens weten wat hij uitgespookt heeft, hoor ik jou denken. En je moet natuurlijk niet naïef worden, hè? En we gaan ook niet zullig met elkaar om. Nee, dat is waar. Maar hoe is het nou bij jou in je hart? Als je nou zelf weet wat genade is. Als je nou zelf ontdekt bij de open Bijbel, ik ben ook al een grote brokkenmaker. Ook al heb ik niemand doodgeslagen, maar ik ben wel een brokkenmaker. Ik heb geen benen om op te staan voor God. En dat je door onverdiende genade getrokken bent aan de voeten van Christus, gemeente, worden we dan niet gunnend? Gelukkig, gemeente, is er in de gemeente een figuur à la Barnabas. We lezen van hem voor het eerst in Handelingen 4. Hij is een man van het eerste uur. Hij heet eigenlijk Jozes, maar hij kreeg de naam Barnabas. Dat betekent zoon van de vertroosting. En het is een allochtoon. Wat dat betreft lijkt hij heel veel op Paulus. Saulus die komt uit Tarsus, hij komt van Cyprus, Barnabas. Een leviet. Jongens en meisjes, een leviet. Wat is dat voor een figuur? Ja, dat is er eentje uit de stam, de familie van Levi. En Levi, wie was dat ook alweer? Een van de zonen van Jacob, klopt. Een kind van Jacob en Lea. Weet je, Lea, de vrouw van Jacob, kreeg minder liefde dan de andere vrouw van Jacob, Rachel. En dan komt er een derde zoon, Levi, en die noemt ze Levi. Weet je wat dat betekent? Verbinding. Zou Lea niet hebben verlangd dat Levi, hun zoon, dat de relatie Lea-Jacob zou verbeteren? Een leviet is een verbindingspersoon. Als je daar even over doordenkt, zou je kunnen zeggen, Levi, de stam van Levi, die levert levieten en priesters die in de dienst van God in de tabernakel en in de tempel later zorgt voor de verbinding met God door de offers en de gebeden. Verbinding. En nu komt Barnabas Saulus tegen. En ik stel me zo voor, gemeente, dat toen Saulus op bezoek was bij Barnabas en dat hij zijn verhaal deed, dat ze samen hebben gezongen. Dat Barnabas niet heeft gezegd, nou ja joh, dat is een mooi verhaal wat je nou vertelt, maar we moeten het eerst eventjes laten overzomen en laten overwinteren. Hè? Niet de grote stappen zetten. We kijken het eventjes aan. Nee. Barnabas neemt Saulus mee en hij vertelt wat er is gebeurd. Wat dat betreft, gemeente, is Barnabas een echte bruggenbouwer. Een verbinder. Dat is nou echt een vrucht van de Heilige Geest, hè? De liefde. De liefde is niet achterdochtig, is niet gereserveerd. Ze gelooft alle dingen zonder naïef te zijn. De liefde is ook niet hard. We zien hier, gemeente, dat Barnabas zijn naam waarmaakt. Zoon van de vertroosting. Hij doet zoals die heet. Wat zou Barnabas hebben gezegd als jij aan hem had gevraagd, waarom doe jij zoals je doet? Nou, als de Heer Jezus zelf Saulus tot bekering bracht en in genade aannam, mogen wij dan Saulus afwijzen? Barnabas zou zeggen, Saulus, ik heb goed geluisterd naar je verhaal, ik ken je geschiedenis. Jij was dader. Wij als gemeente waren slachtoffer. Maar door Christus worden we aan elkaar verbonden. En word jij, Saulus, aan ons als gemeente gegeven. En de gemeente wordt aan jou gegeven. We zijn aan elkaar gegeven. Daarom aanvaard elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft. Weet je wat nou zo mooi is? Het staat in vers 28. En hij ging in Jeruzalem met hen in en uit. Saulus en de gemeente, ze kunnen door één deur. En ze gaan over één weg. Jezus, de Christus. Gemeente, we ronden af. We stellen elkaar een vraag. Hebben wij iets van een Barnabas in ons? Nog even terugkomend, gemeente, op de vraag waar ik de preek mee begon. Is die ex-gedetineerde uit Vught nou welkom hier in de gemeente van Brugge? Zien we het zitten met hem? Vanmorgen ging het over verschillende dingen. Aanvaard elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft. Ik zet nog even de aandachtspunt op een rijtje. 1. We onthouden meestal de slechte dingen van onszelf niet, maar van een ander wel. 2. Als je gehoorzaam wordt aan de Heer Jezus, zal niet iedereen in Bruchem jou begrijpen. Geloof zorgt voor verwarring. 3. Tot geloof en bekering komen, dat betekent je verliest vrienden en je krijgt er vrienden bij. 4. Geloof, dat is iets heel persoonlijks, maar je kan het niet zonder de christelijke gemeente. 5. Nieuwkomers in de gemeente, die ontvangen we niet negatief kritisch, maar open positief. Je kan beter te veel van iemand geloven dan te weinig, of niet? 6. Zijn wij, net als Barnabas, bruggenbouwers, verbinders? 7. Aanvaard elkaar, zoals Christus ons aanvaard heeft. Amen. We zingen nu wel, gemeente, Psalm 133 en daarvan de verzen 1 en 3. Gemeente, laten we met en voor elkaar bidden en danken. Heren, wat is genade? Iets wat zichtbaar wordt. Niet iets wat verscholen blijft in het diepst van ons zijn. Maar de genade die u plant, groeit uit en wordt gekend in zijn vrucht. Liefde, aanvaarding van de ander, die ook zondaar werd voor u en werd vrijgesproken. Genade verbindt. Genade maakt ons tot verbinders. Heren, laat het gemerkt worden, ook hier in onze gemeente, in ieders leven. We danken u, heren, dat Jannie Sternburg weer in de omgeving komt en hoopt te revalideren in het Zonnelied in Ammerzoden. Zegen de periode die zij daar dinsdag hoopt te beginnen. Wees met mevrouw Mulder in de kwetsbaarheid van haar leven. Gedenk haar samen met haar man. Dank, heren, dat ze zo oud mogen zijn en bij elkaar mogen zijn. Maar wat kan dat ook een moeite geven als krachten afnemen. Sterk hen naar lichaam, ziel en geest. We danken u, heren, dat het wonderlijk goed is afgelopen met mevrouw van de Ven, die bij een ongeluk betrokken raakte en geen letsel overhield. Dank voor uw bewarende hoede. Laat een loflied tot u klimmen in Sion. Wij bidden u, heren, voor de zieken. Gedenk hen als er worsteling is, als medicatie niet aanslaat, geen gewenst effect heeft, niet verdragen wordt. Wat een vragen. Meer vragen dan antwoorden. Wees als arts van het lichaam en als arts van de ziel nabij. Laat het verwarde hart tot rust komen in uw doorboorde handen. Opdat we bij u, Heer Jezus, in uw volmaakte offer de rust voor het hart, de rust voor tijd en voor de eeuwigheid vinden. Omring de zieken met uw gunst. Gedenk hen. Heren, wij bidden u, ontferm u over de synagogen en over de christelijke gemeente, die naast elkaar kwamen te staan, lange tijd, te lang, te veel ook tegenover elkaar stonden. Geef in onze tijd, heren, het wederzijdse gesprek, de luisterhouding naar elkaar, de gezamenlijke luisterhouding naar u als God van Abraham. U bent ook de God van Jezus, de Christus. Bind synagoge en kerk vast aan de gekruisigde die ook de opgestane is. We danken u, heren, dat uw geest bekerend en lerend door de wereld gaat. Breng jongeren en ouderen bij de kerk. Trek hen uit de wereld. Breng hen in de lichtkring van uw genade. En geef dat we als gemeente een open, positieve houding hebben richting nieuwkomers. Zegen de openheid. Wees, heren, met jongeren en ouderen die u niet kunnen missen. Bij wie het vonkt van binnen, de vonken van uw liefde naar binnen kruipen. En die ook merken dat u aan hen trekt, maar dat er ook vanuit de wereld aan hen getrokken wordt. Oefen ons, heren, in gehoorzaamheid aan u, als vernieuwing van ons hart ook verwarring met onze omgeving met zich meebrengt. Leer ons het Bijbelwoord te beoefenen. Aanvaard elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft. En geef ook dat we de geesten beproeven of ze uit u zijn. Heren, help ons daarbij. Als we in een vacuüm terechtkomen, oude vrienden ons niet meer begrijpen en we nog niet opgenomen zijn in een nieuwe kring. Heere, open wegen. Heere, wilt u zijn met onze medemens die in de gevangenis zit, straf uitzit. Zegen het werk dat in de gevangenis wordt gedaan om de gevangenen te begeleiden in het ondergaan van straf, in het komen tot schuldbelijden en schuldverwerking en verwerking van de straf met het oog op een nieuw begin. Zegen het werk, Heere, van Gevangenzorg Nederland, waar barmhartige gerechtigheid wordt beoefend, waar naar familie van gevangenen wordt omgekeken. We bidden u, Heere, voor hen die slachtoffer werden van een misdaad. Ook zij hebben levenslang, zoeken naar een nieuw begin. Maar wat kan je beschadigd zijn, dat je elke dag het overkomen leed nog voelt. Zegen de zorg die aan hen wordt besteed, opdat er ook genezing innerlijk plaatsvindt. En het een plaats krijgt, zonder dat we er dagelijks over struikelen. Heere, wees met de gemeenteleden die elders zijn, tot rust komen. Geef hen een goede tijd van ontspanning. Gedenk hen die thuis zijn, thuis bleven, om welke redenen dan ook. Zegen hen, zegen ons. Tot roem van uw heerlijke naam. Amen. De slotzang, gemeente, is van Psalm 31 en daarvan zingen we de versen 17 en 19. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Beminde Heere, zijt sterk, heb moed. 17 en 19 van 31. zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.